Vandaag spreken we met Joyce, die vlak achter elkaar haar beide ouders verloor. En pas 10 jaar later, toen Ayurveda in haar leven kwam, echt kon gaan rouwen.
Fijn dat je luistert naar de Ayurveda podcast. Mijn naam is Sielke en naast mij zit Marleen. En deze podcast is voor iedereen die met Ayurveda gezonder en gelukkiger wil worden, maar wel met een korreltje Himalaya zout.
Precies. Onze zoektocht naar gezondheid en geluk heeft ons al heel veel opgeleverd. Mijn 20-jarige slaapprobleem is helemaal opgelost. Mijn menstruatie was weg, is weer terug. Ik ben natuurlijk zwanger geworden van mijn derde kindje. Niet natuurlijk, maar op een natuurlijke manier. Ik kan veel beter met stress omgaan en ik heb veel meer energie.
Ik heb een gewicht gekregen dat veel beter bij me past. Ik heb een beter humeur en ik heb bijna nooit meer last van een opgeblazen buik. En dat komt doordat we een hele fijne dagroutine te pakken hebben. En ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt.
Ja, vaak kun je met simpele oplossingen fysiek en mentaal in balans komen. En in deze podcast hoor je alles over Ayurveda. En vandaag hoor je alles over Ayurveda en rouw. En dat gaan we doen met Joyce. Welkom.
Dankjewel.
Heel fijn dat je er bent. Jij stuurde ons een berichtje. Ik ga hem even voorlezen. Misschien vinden jullie het onderwerp te zwaar of lastig voor jullie podcast. Maar op mijn 19e, in 2011, overleed mijn moeder en 2 jaar later in 2013 mijn vader. Wat had ik toen veel aan Ayurveda kunnen hebben en wat was het fijn geweest als ik toen al wist wat ik nu weet? Nou, dat kwam wel even binnen bij ons.
Ja.
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 Wij vonden dat gelijk zo bijzonder, dat we dachten, ja, kom langs.
Ja, waarom stuurde je dat mailtje?
Ik was jullie podcast aan het luisteren en daarin hoorde ik over als je zware emoties te verteren hebt, dat het dan moeilijk is om eten te verteren. En ook een heleboel andere dingen, maar dat was vooral voor mij wel een trigger waardoor ik dacht, oh, dat had ik zo graag willen weten. Want ja, ik dacht dat ik een soort slikprobleem had of een eetprobleem had en de mensen om me heen maakten zich daar ook vooral heel erg zorgen om. Terwijl het echt ergens anders eigenlijk lag. En nou ja, nog een heleboel dingen in Ayurveda die me toen hadden kunnen helpen en die me nu heel erg helpen. Maar ja, dat was wel waardoor ik dacht, dit moeten mensen weten.
En jij kon letterlijk niet slikken. Je kon niet eten.
Nee, klopt.
En je had waarschijnlijk ook geen trek?
Ik had wel zo'n soort van leeg gevoel wat je hebt als je lang niet eet, maar niet echt zin in eten. Niet echt dat ik dacht, oh, lekker dit of dat, terwijl ik dat normaal wel heel erg heb. Ik hou echt van lekker eten. En dat was toen wel een stuk minder, maar ik wilde op zich wel eten. Maar als ik het alleen al zag, dan werd de brok in mijn keel, voelde echt 2 keer zo groot.
En dat is inderdaad wat ze dan binnen Ayurveda zeggen van niet eten bij heftige emoties. Eigenlijk deze podcast wilde jij ook heel graag maken, juist omdat je mensen die nu in een moeilijke periode zitten, die misschien ook rouw kennen, verlies kennen of iets anders wat gewoon heel veel verdriet doet, dat we eigenlijk die mensen kunnen inspireren door middel van Ayurveda, ook door alles wat jij dus eigenlijk achteraf hebt toegepast, wat je kunt doen, welke handvaten jou kunnen helpen door deze periode heen te komen.
Ja, precies. En ook voor de omgeving, als je iemand in je omgeving hebt die rouwt, dat je dan diegene ook tips kan geven, mocht diegene zelf de podcast niet luisteren, maar jij hebt wel een vriendin die daar doorheen gaat, dat je dan de tips kan geven.
Ja, heel bijzonder.
En kun je misschien kort iets vertellen over de periode dat je beide ouders zo vlak na elkaar overleden?
Ja, mijn moeder ging eigenlijk voor een simpele operatie naar het ziekenhuis en dat resulteerde in een heel lang traject waarin ze toch wel een half jaar ziek is geweest en uiteindelijk best onverwacht is overleden. En ik woonde toen nog bij haar en mijn ouders waren gescheiden. Maar we hadden wel heel goed contact. Maar mijn leven was wel echt met haar dagelijks. Dus dat was best wel heel pittig dat zij wegviel. Dat maakte ook dat ik ineens mijn vaste basis kwijt was. En toen kreeg ik wel vanuit de huisarts gelijk hulp om met iemand te praten daarover. En dat hielp ook best wel goed. Maar dat was wel alleen maar praten. En dat was niet over wat er in je lichaam gebeurt of iets met ademhalingsoefeningen, dat soort dingen. Het was wel echt alleen maar gewoon met een tafel ertussen heel ja, wetenschappelijk allemaal. Mm-hmm. Maar goed, dat hielp voor toen, deed het wel iets. Maar 2 jaar later overleed mijn vader heel plotseling. Ik was toen in Spanje. Dus ik moest ook heel snel weer terugvliegen. En ik was gelukkig met een vriendin. Dat was wel heel fijn dat ze bij me was. Maar ja, daarna ging ik weer een soort van rollercoaster in. Dat ik dacht, ja, ik heb dit allemaal net al 2 jaar gedaan. Moet ik nu weer helemaal opnieuw beginnen? En dat lukte ook niet echt. Dus ik denk dat ik toen een beetje verdoofd of gedempt heb met heel veel afleiding zoeken. Gewoon heel veel druk doorgaan werken. Leuke dingen doen. Met heel veel met mensen zijn ook. Mm-hmm. Maar ja, daardoor kon ik niet echt voelen wat ik voelde. Ja, dus zo eigenlijk.
Wat kun je omschrijven ja, wat je dan deed die periode? Hoe zagen jouw dagen eruit?
Nou, ik studeerde nog voor docent Frans. Dus ik moest naar de Hogeschool van Amsterdam voor lessen. En ik moest naar mijn stage in Almere.
En je ging dus ook uit en zo. Dat deed je ook gewoon,
ja,
allemaal.
Ik ging ook superveel uit.
Juist, echt alle afleiding. Ook alcohol, drugs, weet ik het, om op die manier te verdoven?
Drugs niet, alcohol wel. Ja, dat was ook echt wel een beetje, ja, zelfs die avond dat ik terugkwam uit Spanje toen mijn vader overleden was, dat we dan met de familie bij elkaar kwamen en een drankje erbij om een beetje ja, te kalmeren, denk je dan op dat moment. Voelt het ook heel fijn, maar de dagen daarna natuurlijk een stuk minder. Maar ik ging zeker wel elk weekend uit en ik was ook nooit alleen. Mijn vrienden en familie hadden ook zoiets van, zij moet niet alleen zijn. En ik vond het daardoor zelf ook, had ik een beetje bedacht dat ik dat niet fijn vond. Dus er sliep altijd iemand wel bij mij. En ja, ik vloog van hot naar her en dan weer bij die eten of die bij mij. En tripje daarheen. En ja, ik dacht ook dat het best wel goed met me ging. Want ik dacht, nou, ik kan allemaal dingen doen. Dus dat, ja.
Zo herkenbaar dat er bestaat geen handleiding om te rouwen. Dus ik heb mijn vader verloren toen ik 23 was. En ik herken me zo dat je dan alleen maar gaat. Je weet niet wat je moet doen, dus je gaat maar gewoon dingen doen. Je gaat maar hard werken. En weet je wel, dat gevoel. Maar dat zou, ja, ik herken heel erg dat je dan je emoties eigenlijk onderdrukt. Maar jij hebt uiteindelijk dus Ayurveda op je pad gekregen en bent dat dus ook om gaan draaien.
Ja. Klopt, ja.
Hoe kwam je eigenlijk je kwam met onze podcast in aanraking, toch?
Ja.
Hoe vertel eens, hoe ging dat?
Ik weet niet meer helemaal hoe het begon, maar ik weet dat ik iets las in de Happiness over Ayurveda. En ik had een keer een Ayurvedische massage gehad. En ik had er al wel eens eerder iets over gelezen, ook over dat eten. Dat de een dik wordt van dat en de ander juist weer niet. En toen vond ik het al wel interessant. En toen dacht ik, was toen een beetje in de podcast-modus. Dus ik denk dat ik gewoon Ayurveda heb ingetikt en jullie heb gevonden. En toen ben ik eigenlijk elke dag bijna een aflevering gaan luisteren. Want het stukje naar mijn werk is een half uur fietsen. En jullie afleveringen zijn ongeveer een half uur. Dus dat kwam echt perfect uit elke ochtend tot
fietsen. Speciaal voor jou.
Ja, echt heel fijn. Ja, en alles kwam een beetje, ja, het waren gewoon een beetje puzzelstukjes die in elkaar vielen of zo.
En was het toen ook voor jou dat je dacht, maar wacht eens even, had ik dit geweten 10 jaar geleden? Hè, wat je zei net al met dat eten, met niet eten met heftige emoties.
Ja.
Welke puzzelstukjes vielen er nog meer?
Koffie. Ik vond gewoon zwarte koffie lekker sterk, vond ik echt super lekker. Ik dronk dat ook elke dag en ik had heel veel last van paniekaanvallen. En ik had dat gewoon niet gelinkt met elkaar, best een lange tijd niet. En nou, uiteindelijk dan wel eens op internet wat opgezocht, wat kan je doen tegen paniekaanvallen. En toen kwam dan wel omhoog van cafeïne is niet zo handig. Maar ja, als ik dat eerder had geweten, dan had ik gelijk, denk ik, koffie met rust gelaten. En dat had me een hoop paniekaanvallen gescheeld. En een dagroutine, dat had ik ook niet. Ik dacht, want ik kon niet zo goed slapen. Dus ik dacht, alles wat ik kan slapen, moet ik gewoon meepakken. Dus ik bleef altijd super lang in bed liggen als ik dat kon op een dag. Maar ja, ik merk nu wel dat het echt heel erg helpt om een ochtendroutine te hebben en om een avondroutine te hebben. En ik heb daar ook een dagboekje bij waarin ik dan dankbaarheid wat opschrijf, 's ochtends en 's avonds. Ja, dat geeft zoveel stabiliteit. En als je door een rouwperiode heen gaat, dan is heel veel stabiliteit weggevallen. Dus als je dan ook nog eens in je dag geen stabiele momenten hebt of eetmomenten hebt, dan wordt het wel heel chaotisch allemaal. Ja,
ja, Fata is natuurlijk, zodra er iets gebeurt, of dat nou heel leuk of heel stom is, gaat Fata heel erg omhoog. En inderdaad, wat jij dan nu beschrijft, zijn allemaal die Fata-verlagende dingen. De regelmaat en het vaste eten, weet je wel. Dat is echt super belangrijk daarvoor.
Ja.
Dus dat ben je toen gaan toepassen. En wat merkte je toen?
Ik ontbeet ook vaak niet. Dus mijn dag begon super gehaast. Ik heb ook een keer ergens, misschien was dat bij jullie gehoord, van ik wil met de dag beginnen en niet dat de dag met mij begint. En dat gevoel kreeg ik steeds meer door die ochtendroutine. Veel meer tijd voordat ik naar mijn werk ging, omdat ik veel eerder opsta. Meestal rond 6:15, 7:00. Dat ik er echt uit ben. Dan heb ik gewoon veel meer tijd om mijn dag rustig te beginnen. Een beetje gegrond te zijn. En het warme eten merk ik ook dat mijn buik gewoon fysiek veel meer goed doet. Ik voel me gewoon veel rustiger. En ik merk het nu ook als ik weer juist dingen doe die Vata verhogen. Dat ik ook denk, oh ja, daar gaan we weer. Ik voel weer een beetje dat beknelde gevoel.
Ja, want dat
en een
is
beetje
wel,
die druk.
Daar had je het over helemaal in het begin van het. Dus het een beetje de slikangst.
Ja.
Je probeert wel te eten, maar je durfde het niet. Of wat was het precies? Waar kwam dat?
Ja, ik had zo'n brok in je keel gevoel. Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft, maar dat had ik echt vrij sterk. En bijna de hele dag. Of ja, ook wel met die piekmomenten na de koffie, dat waarschijnlijk dan dat erger werd. En ik wilde op zich wel eten, maar ik had echt het gevoel als ik een hap nam dat het niet ging passen. Dus brood of iets hards of zo. Ik was echt super bang om daar dan in te stikken. En ik dacht ook dat er fysiek iets mis met me was. Dus ik dacht ook van ik moet dat niet meer eten.
Ja, dus dan wordt het eigenlijk al. Hè, dus dan voel je fysiek iets, namelijk zo'n brok in je keel. Dan zeggen ze inderdaad binnen Ayurveda van dan heb je zo'n heftige emotie niet. Liever niet eten, maar jij had toen zoiets van, oh, er is misschien iets mis met me. Waardoor Vata natuurlijk nog meer omhoog gaat, omdat je dan in de angsten gaat zitten. En dus dat was een van de dingen geweest. Had je dat geweten, had je daar misschien veel meer in kunnen zakken, had je het kunnen accepteren en dan kunnen denken, oké, ik moet eerst met emoties aan de slag. En dat eten, dat komt vanzelf wel in ieder geval. Dat is nu niet het eerste wat nodig is of zo.
Nee. Ja. Nee, maar wat je ziet in zo'n rouwperiode, tenminste bij mij, ik denk bij veel andere mensen ook, dat mensen je ook wel uitnodigen van kom lekker eten. En zo'n gevoel van dan leg ik je lekker in de watten en dan maak ik lekker eten voor je of ze komen eten brengen. Maar dat werd bij mij alleen maar dat ik dacht, eten is zo'n trigger op dit moment. En iedereen wil maar met mij eten de hele tijd.
Ja, heel lief bedoeld.
Ja, super lief. Mm-hmm. En ook. Ja, nu zou ik dat misschien best heel lekker vinden, maar toen was dat niet wat ik nodig had. Dat was gewoon wel lastig.
Nog andere dingen die je deed?
Die ik deed?
Ja, om echt zeg maar, je hebt Ayurveda ontdekt en je ging andere dingen doen. Wat je net zei, waren er nog meer dingen die je geholpen hebben?
Ook wel voordat ik Ayurveda ontdekte, begon ik echt al best wel wat jaar me wat meer in te verdiepen met hoe ik wat meer in mijn lijf kon zijn. Dus meer yoga, meer meditatie, kinesiologie. Ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben, maar dat is ook met een soort van spiertesten om te kijken wat er zit opgeslagen in je lijf. Craniosacraal, dat is ook om te kijken wat er voor blokkades in je lichaam zitten. En ik denk in Ayurveda dat ook heel erg samenkomt, die yoga en de voeding. En dat je alles moet kunnen verteren. En dat echt dat hoofd en lijf één ding eigenlijk is. En niet of dit of dat.
Jij bent uiteindelijk ook nog wat dieper in de manas gedoken, in de mind.
Ja.
Kun je daar meer over vertellen? Wat heb je daar ontdekt wat jou ook geholpen heeft?
Ik heb me verdiept in trauma en in rouw en dan in combinatie met Ayurveda. En toen las ik een stuk over de manas en dat is je geheugen of je mind inderdaad. die dingen kan onthouden en dan vooral ook emoties kan onthouden. Dus als jij een keer op een bepaalde plek iets engs hebt meegemaakt, dan onthoudt jouw mana's van ga maar niet meer naar die plek, want daar gebeuren enge dingen. En dat kan heel goed zijn of heel erg beschermend zijn. Want als daar inderdaad een hond woont die jou bijt als je langsloopt, dan moet je daar inderdaad misschien niet meer langslopen. Maar als dat het ziekenhuis is waar je moeder is overleden, of als dat een plek is die jou triggert, dan is het eigenlijk voor jouw rouwproces juist wel goed om die trigger weer te voelen. Om weer opnieuw eigenlijk aan je acne aan te bieden, aan je spijsvertering, om het weer opnieuw te verteren. Want daar gaat echt best wel een heel veel keer overheen voordat je lichaam denkt van oké, dat was niet fijn, maar ik kan ermee leven. En we hoeven dat niet te vermijden, die plek.
Maar en betekent dat dus dat je eigenlijk 10 jaar geleden, wat had je dan gedaan met deze kennis? Was je dan naar het ziekenhuis nog een keer gegaan? Of was je dan...
Ja, misschien wel. Ja, ik denk dat we toen heel snel gehandeld hebben met snel uit mijn moeders huis, snel bij mijn broer gaan wonen. Ik denk dat ik best wat meer de tijd had mogen nemen om afscheid te nemen van plekken waar ik met mijn ouders ben geweest of hun huizen die we hebben moeten verkopen. Gewoon iets bewuster. En in die eerste weken na dat iemand overlijdt is dat denk ik heel lastig, want dan ben je niet zo... Ja, niet zo scherp. Dat is echt zo'n rollercoaster. Dus ik denk dat best wel fijn was geweest om dat na een paar maanden nog eens te doen en dan wat bewuster. En ja, niet die plekken te vermijden of al heel snel daar afscheid van te nemen.
Zijn er nog andere dingen waarvan je nu zegt, nu ik Ayurveda in mijn leven heb, dat had ik anders gedaan?
Ja, ik was denk ik ook vaker alleen geweest. Echt even mijn ochtend- en mijn avondmomentje alleen gepakt. En ik denk dat ik ook heel veel Abhyanga-massages had gedaan. Ik wist niet dat dat bestond toen. Ik vond die Ayurvedische massage die ik toevallig dan cadeau heb gekregen ooit echt fantastisch. Maar ik denk dat ik dat wel elke week had kunnen gebruiken of elke maand.
Maar ik heb toch nog even een vraagje over dat alleen zijn. Hè? Want ik begrijp heel goed wat je zegt. Ik denk dat dat ook zeker zo helpend kan zijn. Maar ik denk ook dat als je in zo'n heel moeilijke situatie zit, dat je misschien helemaal niet alleen wil of
durft
te zijn, inderdaad. Ja. Hoe zou jouw advies dan zijn naar iemand die dat net heeft meegemaakt en die misschien daarin echt wel een beetje bang is om alleen te zijn? Wat kun je zeggen tegen zo iemand?
Ik zou het afbakenen, dus dat je bijvoorbeeld met een vriendin afspreekt, eerst met haar bent en dan zegt van nou ik ga even nu een half uurtje alleen wandelen, maar jij bent ook op de hei of jij bent ook in het bos en als het niet gaat dan kan ik jou bellen. Of dat je even een uur alleen thuis bent, maar dat je wel weet dat er na een uur weer iemand komt. En als je merkt dat een uur gaat, kan je er misschien 2 uur van maken en kan je het zo opbouwen. Maar ik denk dat het vanuit Ayurvedisch oogpunt ook goed is om te kijken naar je onbalans. Want als je pitta-onbalans hebt, dan kan het snel boosheid worden. Of zelfs dwangneuroses, omdat je dan zo wil doorgaan en werken. En echt super je daar een beetje in kan verliezen. Mm-hmm. En met vata slaat het vaak door in angst en dus misschien in een fobie. En met kapha-onbalans kan je snel in een beetje depressieve hoek terechtkomen. Dus ik denk dat het ook goed is om dan te kijken wat bij die onbalans past. Dat je bijvoorbeeld niet als pitta een uur gaat sporten met iemand of zo. Keihard gaat sporten of zelf dat gaat doen. Want dan maak je het misschien alleen maar erger. Maar dat je dan juist even in het bos gaat wandelen of lekker gaat zwemmen of zo.
Ja, dat is misschien wel interessant om nog daar ook even naar te kijken, apart van elkaar inderdaad, de dosha's en hoe die in een rouw situatie eigenlijk daarmee om kunnen gaan. Wat je al zegt, hè, dus wat je ook misschien een beetje ervaren hebt, de vata die dan in de angsten kan omslaan. Wat zou iemand een vata in rouw, hoe zou die eruit zien?
Angstig, gejaagd, moeite met slapen, gedachten die alle kanten opgaan. heel onrustig. Misschien tikken en mm-hmm. ja, dat soort dingen.
En pitta?
Ik denk, ik las iets over dat dan dus de emotie woede beklemd kan raken. En dat je iemand die woede onderdrukt, die krijgt, misschien komt die wat feller uit de hoek dan normaal. En veel kritischer en ineens mega gestructureerd echt op het neurotische af.
Ja, en ook wat jij misschien deed, gewoon door.
Ja. Ja, niet meer kunnen stoppen. Gewoon...
Ik herken me heel erg in die fase.
Ja, dat heb ik dat ik deed. Kun je vertellen, Marleen, hoe dat bij jou eruit zag dan?
In alles het maximale eruit willen halen. Dat, dus de pitta op elk vlak van je leven, dat het moet perfect zijn. Want je bent je iemand verloren. Dus er is iets heel erg misgegaan in je leven. En pitta wil dan controle terug.
Oh, dat alles perfect moet zijn?
Alles.
Oh,
alles.
Ja?
Ja, een soort van...
Hoe uitte gewoon... zich dat dan bij jou?
Op elk vlak alles willen doen. Dus heel hard werken. Daarna ook nog uitgaan. De volgende ochtend vroeg sporten. Dan nog heel gezond eten. Dan vervolgens weer, weet je wel, echt alles.
Want ik ga nu bepalen hoe mijn leven loopt of zo.
Ik bepaal hoe het loopt. Ik neem de controle.
Ja, wat natuurlijk dat niet gevoel. Kan. Want ja, je weet gewoon niet hoe
dus het
loopt.
Is heel rigide eigenlijk
ja.
ook.
Ja.
Je gaat heel veel, ik ging heel veel sporten. Lekker, weet je, gezond. Blijf ik fit. En dan voelt goed.
Maar alleen maar in het hoofd.
Controle.
Gewoon niet voelen natuurlijk.
Ja. Alles behalve voelen.
Ja.
Tuurlijk, je gaat ook gewoon mediteren en zo. Maar daarna rende ik, sprong ik weer op en ging ik weer heel hard andere dingen doen.
Ja, zo check dus, gemediteerd en door.
Precies, ja. Dat, ja.
Ja, dus dat is en dus, ja.
Doodeng om te voelen. Doodeng. Mm-hmm. Als pitta vind je dat heel eng. Dan ga, je kan niet, vanuit, als je vanuit je hoofd leeft in één keer... Ik heb echt letterlijk aan mijn psycholoog gevraagd, hoe vaak mag ik nou huilen? Ik begrijp nog steeds niet dat ik die vraag heb gesteld, maar zo, ik begreep het niet. Ik dacht echt, waar is mijn handleiding? Wat moet ik doen?
Oh.
Ik vond het zo raar, dan praat ik met iemand, dacht ik, oh, toch denkt hij nog dat ik gek ben, ik ga huilen. Nee, echt zulke dingen. Yeah. Dus je bent, dan dat ben je dan, ja, ik denk als kaffa dat je gewoon heel veel juist emotioneel bent en hel, die voelen ook heel veel, of juist die zich terugtrekken.
Mm-hmm.
Maar pitters kunnen zich over het algemeen gewoon niet zo goed emotioneel uiten. Zeker niet in zo'n situatie.
En had jij dan, als je ging mediteren, was je dan niet bang voor wat er dan omhoog kwam?
Denk het wel. Tot ik een hele goede ademcursus heb gedaan, waar ik echt helemaal er doorheen ging. En toen, daarna ging dat wel beter. Maar ja, in het begin ben je volgens mij ook onbewust overal bang voor. Je staat zo, je voelsprieten staan zo aan.
Mm-hmm.
Alles. Ik had net als wat jij zei, ik was op reis en mijn vader overleed. Dan, je kan nooit meer ergens heen gaan zonder het gevoel te hebben, er gebeurt iets.
Nee.
Je telefoon moet altijd spastisch naast je liggen, ja. Op de aanstand. Als je moeder een berichtje stuurt met, kun je me even bellen? Nou, dan ga je eigenlijk helemaal in de stress.
Mm-hmm.
Dus je staat zo aan. Net als je een pasgeboren baby hebt, dan sta je ook aan,
ja.
Toch? Dat gevoel.
Ja. Ja.
Dat is een beetje waar je dan constant in...
Ja, totale stress. Totale
ja.
stress.
En dan kan je dus niet meer slapen, wat jij ook zei. Ja. De adrenaline is zo hoog. Ik denk echt dat het ook een opvoering van alle dosha's gaat zijn steeds. Weet je wel? Dat het ook heel erg elkaar triggert.
Ja, want kaffa is natuurlijk, hè, wat je net ook al zei, echt het in het meer richting het depressieve.
Ja.
Maar dat is natuurlijk denk ik ook iets wat de revue passeert. Toch? Dat het gewoon allemaal voorbij komt.
Ja, ik denk dat je ze alle drie voelt. Ik las ook iets over dat de dosha's gaan overlopen. Als ze allemaal, een beetje alsof ze allemaal maatbekertjes zijn... die alle drie te vol zitten. En dat ze dan een beetje bij elkaar in het maatbekertje gaan stromen. Dat je op een gegeven moment ook niet meer weet... ben ik nou heel verdrietig? Ben ik heel boos? Of ben ik heel bang? Ik ben het allemaal of allemaal niet? Ja.
Ja, dat is precies. Alles is gewoon uit balans, wat heel logisch is natuurlijk.
Ja.
Wat zou je tegen jouw 10 jaar jongere zelf willen zeggen? Met de kennis van nu?
In ieder geval neem meer rust. Zorg voor jezelf. En neem ook je tijd voor dingen. Ik had ook zoiets van, ze hebben het altijd over verwerken. Je moet een verlies verwerken. Ik had zoiets van, ik ga daar dan eventjes even doorheen met zo'n psycholoog. En dan daarna, dan is het weer goed. Maar ik heb wel echt in die 10 jaar geleerd dat het een circulair iets is. Het komt steeds terug. En je komt ook steeds op momenten in je leven waarop je het weer meer voelt en dan weer minder voelt. En het is eigenlijk gewoon zo fijn dat je op een gegeven moment leert dat je er oké mee bent. Dus niet dat je het echt verwerkt.
Is toch een heel raar woord eigenlijk. Alsof je dan zo, dan nu is het klaar. Nu mag je er niet meer aan denken.
Of heb je het dan een plekje gegeven?
Heb je dan een plekje gegeven? Dat is toch, ja, dat is heel raar, toch?
Ja, mensen, het is echt niet erg als je dat ooit aan iemand hebt gevraagd. Maar dat is gewoon, je kan nooit iets helemaal een plekje geven of helemaal verwerken, denk ik.
Maar het is toch ook onderdeel van je verhaal. Dus het is toch gewoon ook iets waar je dan mee zult moeten leven.
Ja, ik denk inderdaad dat je moet accepteren dat het een onderdeel van jou wordt en dat je dat bijdraagt. En eerst wil je dat helemaal niet. Maar ik denk op het moment dat je daar oké mee bent, van nou, dit draag ik met me mee en het heeft me ook superveel geleerd. Dat is best moeilijk om op een gegeven moment in te zien. Maar ik heb dat wel het laatste jaar wel meerdere keren gevoeld dat ik dacht, het heeft me ook echt veel gebracht. En niet dat ik er dankbaar voor ben dat het is gebeurd, maar ik ben wel dankbaar voor alles wat op mijn pad is gekomen tussen toen en nu.
Wat heeft je gebracht dan?
Ja, dat je het leven toch als een wat groter geheel ziet. En dat je toch heel dankbaar bent voor de dingen die je wel hebt of hebt gehad, ook met je ouders. Ik zie soms ook banden tussen kinderen en ouders waarvan ik denk, ja, misschien wordt je moeder dan 90... maar jij hebt niet de warmte gevoeld die ik met mijn ouders heb gevoeld bijvoorbeeld. En ik hoef dat helemaal niet te vergelijken. Maar ik vind het wel fijn om te voelen dat ik daar, ja, dat ook, dat ik niet alleen maar denk aan wat ik niet heb, maar ook heel erg nu kan denken aan wat ik wel heb gehad.
En we hadden net heel even over de mensen in je omgeving. Heb je daar even ook nog tips voor? Dat als goede vrienden, vriendin van jou iemand verliest of in een rouwfase zit, wat kun je als omstander het beste doen? Ook misschien ook een beetje vanuit Ayurveda. Dus ja, misschien niet met zeggen, kom met me uit eten en we gaan een 6-gangen-diner verorberen. Nee. Dat is misschien niet het beste idee.
Nee, ja, ik zou als het lukt een beetje proberen in te schatten welke onbalans het meest aanwezig is. En dan bijvoorbeeld met je pitta of kapha vriendin lekker het bos in te gaan. In beweging sowieso goed, maar rustig. En dan de opening geven van als je het erover wil hebben, dan ben ik hier. En als je juist het over andere dingen wil hebben, dan ben ik er ook. Of als iemand bij je komt eten of andersom dat je dan zegt, ik heb een pan soep op het fornuis staan. Als je er zin in hebt, dan mag je het lekker pakken en anders nemen we gewoon een kopje thee en is het ook helemaal goed. En misschien met je vata, vriend of vriendin zou ik zeggen, laten we lekker samen naar een massagekliniek gaan. Of wat meer dat voedende op gaan zoeken. En blijf er wel over praten. Ik denk dat toch heel erg lastig is voor mensen van, ze willen het er vast niet over hebben. En dat is soms ook wel zo, maar je kan het altijd even vragen of als je weet om wie diegene rouwt. Ik vind het bijvoorbeeld heel fijn, ik heb één vriendin en zij maakt gewoon best wel vaak leuke opmerkingen over mijn ouders. Dat ze zegt, oh, je lijkt nu echt op je moeder. Of, oh, wist je nog toen je vader dat deed of zo. Dat je ook gewoon, het mag er ook zijn en het hoeft ook niet zwaar te zijn. Je kan er ook af en toe een leuk grapje of een leuke opmerking over maken.
Ja, dat vinden mensen vaak heel eng.
Ja.
Om iets te noemen over iemand die overleden is.
Ja.
Dus dan maar niks.
Ja.
Maar wat is pijnlijker? Niks.
Precies, alsof het er niet mag zijn. Ja.
Ja, dat vind ik wel een hele mooie tip. Ja.
En jij gaat met al deze ervaring die jij hebt, ga jij een boek schrijven of ben je aan het schrijven?
Ja, dat klinkt misschien wat groter dan het is. Maar ik ben in ieder geval op mijn laptop heb ik een document waarin ik steeds, als ik het voel, zeg maar een stukje daarover schrijf. En ik denk dat het nog wel een tijd zal duren voordat dat wat concreter wordt. Maar ik merk wel dat ik het, misschien ook omdat het nu echt 10 jaar geleden is, dat ik denk het is tijd om het wat meer te gaan delen. En ik voel me nu ook sterk genoeg om dat te doen. En wat voor mij heeft gewerkt, hoeft helemaal niet voor iemand anders ook te werken. Maar ja, het kan altijd mooi meegenomen zijn als er een paar mensen zijn die denken, oh, wat fijn, zo voel ik me ook. En eindelijk iets herkenbaars.
Ja, ik denk dat je hiermee met het delen van jouw verhaal sowieso al heel veel mensen hebt geïnspireerd. Ook dus de omstanders. Dus daar, dat is super waardevol. Dus heel erg veel succes met het schrijven van je boek. En hoort ik heel graag als het er is. En ja, dankjewel voor het delen van je verhaal.
Ja, jullie ook heel erg bedankt.
Ja, super fijn dat je er was. En jullie ook bedankt voor het luisteren en voor het kijken. En we hebben nog een paar huishoudelijke mededelingen. Want als je ook Ayurveda in je leven wilt gaan implementeren en er gewoon zelf niet helemaal uitkomt, hebben wij de resetweek. 3 juli starten we tot en met 12 juli.
7 juli.
En wat starten we 7 juli? Oh, tot 7.
Ja. Oh ja, sorry. Maar ja, Marleen gaat nog even door dan. Mag je met Marleen nog eventjes een paar dagen aan vastplakken? Wel gezellig.
Wat gaan we allemaal doen?
Nou, we gaan iedere ochtend gaan we gezamenlijk starten met ademhalingsoefeningen, meditatieoefeningen. En iedere dag pakken we een stukje vanuit Ayurveda, zoals de ochtendroutine, die zo belangrijk is. Daar gaan we dan dieper op in. En dus die week ook de bedoeling dat je echt ook dingen gaat toepassen. En omdat we het samen doen, heb je ook die stok achter de deur. Je krijgt ook een guide, een reset guide, waarin recepten staan, ter inspiratie, ook informatie in staat. En in de avond nog 3 keer ook een programma met yoga nidra, restorative yoga, pranayama. Dus ik denk een hele inspirerende week.
Zeker weten. We hebben ook een zomermagazine, wat wij net hebben gelanceerd.
Ja.
Dus dat is via de show notes te verkrijgen. Wat staat er allemaal in? Allerlei lekkere recepten, bijna 30 recepten voor
allemaal
de zomer.
Allemaal tips voor hem en haar.
Voor hem en haar?
Ja, ook voor je haar en voor hem. voor je huid. Tips over vliegen als je echt verder weg gaat. Nog een interview over onze vakanties.
Boekentips.
Boekentips.
Korting op hele fijne producten.
Ja, genoeg om lekker doorheen te bladeren.
Op een strandbedje.
Of niet, gewoon in je achtertuin. Kan ook.
Mag ook, mag ook. En heb jij nou net als Joyce zoiets van, hey, ik heb ook een mooi verhaal. Iets met Ayurveda. Dan horen we dat heel graag. En ja, dan zien we jou misschien binnenkort ook wel bij ons op de bank.
Zeker.
Dankjewel voor het luisteren en voor het kijken.
Het kan best zijn dat je deze podcast luistert, maar dat ons aanbod al een beetje verouderd is.
En ben je nou benieuwd wat ons huidige aanbod is? Zoals bijvoorbeeld onze cursus Start met Ayurveda, de Detox, de Masterclass of onze retreat? Ga dan naar allesoverayurveda.nl
of ga naar ons Instagram account, de Ayurveda Podcast, en klik dan even op de Linktree pagina.